Goedemorgen. Vanmorgen wou ik u iets vertellen over het onderwerp dat in mijn eerste dia wordt genoemd, niet waarneembaar, met een vraagteken erbij. En ik was een beetje bang dat de titel ook een beetje betrekking had op mijn eigen presentatie, want de kleuren zijn geloof ik niet zo heel gelukkig gekozen. Maar misschien denkt u wel van, nou, dat is toch wel een heel vreemd onderwerp, niet waarneembaar. Maar die titel die is ontleend aan een tekst uit het Lucas-evangelie, Lucas 17 vers 20. En dat gedeelte, daar wil ik het dus vanmorgen met u over hebben. En nou, volgens de meeste Bijbelvertalingen, bijvoorbeeld de Statenvertaling en ook de herziene Statenvertaling en ook de vertaling van het MBG, heeft de Heer Jezus bij een bepaalde gelegenheid, toen hij op weg was naar Jeruzalem, gezegd dat het Koninkrijk van God niet op waarneembare wijze komt. En daar slaat mijn titel dus op. Is dat echt zo, dat niet waarneembaar? De vertaling zegt het, maar heeft de Heer Jezus dat ook echt zo gezegd? Dat is eigenlijk de vraag waar ik het vanmorgen over wil hebben. Nou denk ik, en daarom heb ik het natuurlijk ook als onderwerp gekozen, dat Lucas 17 vers 20 een voorbeeld is van een Bijbeltekst waarvan de vertaling misleidend is, in die zin dat de vertaling denkbeelden in het hoofd van de lezer plant die oorspronkelijk niet zo de bedoeling zijn geweest. En om dat te laten zien, wil ik daar vanmorgen wat dieper op ingaan. Nou, hoe luidt die tekst dan? In de herziene Statenvertaling, daar lees ik hem nou uit voor, daar luidt de tekst als volgt. En toen hem, dat is dus de Heer Jezus, door de Farizeeën gevraagd werd wanneer het Koninkrijk van God zou komen, antwoordde hij hun en zei: het Koninkrijk van God komt niet op waarneembare wijze. En men zal niet zeggen, zie hier of zie daar, want zie, het Koninkrijk van God is binnenin u. Nou, ik wil het vanmorgen dan vooral hebben over die woorden die in deze dia vet gedrukt zijn. Dus niet op waarneembare wijze en binnenin u. Naar die woorden wil ik eigenlijk eens goed gaan kijken. Heeft de Heer Jezus werkelijk gezegd dat het Rijk van God niet op waarneembare wijze komt en dat het alleen maar aanwezig is in het binnenste van bepaalde mensen? Ik vraag dat omdat uit deze uitspraak van de Heer uit het Lucas-evangelie door sommige mensen, niet alleen door theologen, maar ook door heel gewone mensen, vaak heel vergaande conclusies worden getrokken. En die conclusies die kloppen volgens mij niet. Nou, in preken en ook in persoonlijke gesprekken met mensen, bijvoorbeeld op een Bijbelkring, heb ik zulke conclusies heel vaak gehoord. U misschien nooit, maar ik in mijn leven zeker 10 keer. Dan las men Lucas 17 voor en dan ging men vervolgens zich afzetten tegen het Joodse geloof en tegen de toekomstverwachting van de Joden. Want, zei men dan, nou, de Farizeeën en de Joden in het algemeen, die hebben aardsgezinde toekomstverwachtingen. Die verwachten dat er een zichtbaar Koninkrijk van God eens op aarde zal komen, waarbij Israël het hoofd van de volken zal zijn en Jeruzalem het hele centrum van de wereldregering. Maar de Heer Jezus die heeft ons laten zien, zei men dan, dat zulke aardsgezinde verwachtingen helemaal niet deugen en nooit in vervulling zullen gaan. Want, zei de Heer Jezus, het Rijk van God komt niet op waarneembare wijze. Het Rijk van God, zei men dan, dat is gewoon geen aardskoninkrijk. Het bevindt zich waar God heerst in de harten van de mensen, van bepaalde de gelovigen. Want de Heer Jezus die zei toch, het koninkrijk van God is binnenin u. Dus Gods rijk dat bestaat uit gerechtigheid en vrede en blijdschap in de Heilige Geest. Dat zegt Paulus ook in Romeinen 14. Het zit dus in de harten van mensen. En volmaakt aanwezig is het alleen in de hemel. Maar op de aarde mogen wij dat niet verwachten, want de Heer Jezus zegt dat het daar altijd onwaarneembaar zal blijven. Nou, op het eerste gehoor, dan klinkt zo'n conclusie best overtuigend. En in ons eigen dorp zijn er heel veel mensen die, als je zo'n conclusie zou trekken uit Lucas 17, die dan heel instemmend zouden knikken. En ja, zo hebben we het ook altijd gehoord. Maar als je er wat langer over nadenkt, dan rijzen er natuurlijk allerlei vragen. Want wat zulke mensen uit Lucas 17, vers 20 concluderen, dat is in tegenspraak met wat er in het evangelie van Lucas aan die tekst vooraf gaat. En ook met wat Lucas op die tekst laat volgen. Nou, ik denk dat het natuurlijk altijd verkeerd is om een uitspraak van een medemens uit het verband te lichten en dan op grond van zo'n losse uitspraak heel vergaande conclusies te gaan trekken. Want het gevaar is natuurlijk groot, ook als je dat met de uitspraak van een politicus doet, dat de bedoelingen van de spreker dan verkeerd worden weergegeven en dat zijn woorden worden verdraaid om allerlei redenen. Hè? Dus ik denk dat het ook bij een Bijbeltekst altijd heel goed is om, voordat je er iets uit wil concluderen, om heel goed te kijken naar het verband waarin zo'n tekst staat. En als je dat nou doet bij Lucas 17, vers 20, dan is het eerste wat je natuurlijk onmiddellijk opvalt, dat is dat Jezus eigenlijk in die tekst antwoord geeft op een vraag die de fariseeën hem hadden gesteld. Want de fariseeën die hadden aan hem gevraagd wanneer het Rijk van God zou komen. En dan kun je natuurlijk je afvragen, waarom stelden de fariseeën die vraag nou aan de Heer Jezus? Waren ze oprecht geïnteresseerd in het onderwijs van de Heer? Wilden ze van hem nou horen wat de Bijbel zegt over de komst van het Koninkrijk van God? Ik denk beslist niet. Je kunt dat ook uit Lucas' evangelie wel afleiden, zoals ik zo meteen zal laten zien. Die fariseeën, dat waren mensen die de schrift van jongs af kenden, die de schriften dagelijks bestudeerden en die zichzelf beschouwden als experts op uitlegkundig gebied. Dus die waren echt niet nieuwsgierig naar wat Jezus te vertellen had over dit onderwerp. Uit wat Lucas in zijn evangelie schrijft, dan blijkt dus ook dat de vragenstellers kwade bedoelingen hadden. Want in het 11e hoofdstuk had Lucas al opgemerkt dat de schriftgeleerden en de fariseeën Jezus dwongen om zich over veel dingen uit te spreken. Ze spanden strikken voor hem om iets uit zijn mond op te vangen, opdat ze hem konden beschuldigen. Als de Heer dus op die vraag naar de komst van het koninkrijk geantwoord zou hebben, ja hoor, Gods rijk komt heel spoedig, dan is het met Herodes en Pilatus afgelopen. Dan zouden ze hem natuurlijk op grond van zo'n uitspraak kunnen gaan aanklagen bij de overheid. En dan zouden ze kunnen beweren dat hij een oproerkraaier was. Dus die vraag van hoe komt het koninkrijk van God en wanneer komt het, die had gewoon uit hun mond een hele politieke lading. En het antwoord dat Jezus daarop zou geven, dat lag heel gevoelig en dat was heel kritisch. Ze wilden zo'n antwoord horen om Jezus te kunnen aanklagen bij de overheid. Nou, en dus gaf de Heer Jezus zo'n antwoord niet, want hij doorzag hun bedoelingen. Het antwoord dat hij wel gaf, dat zou je eigenlijk in drie punten kunnen samenvatten. De eerste is: het rijk van God komt niet, want het is er al, zou je kunnen zeggen. En hij zei dan ook: het is binnenin jullie, maar of in jullie midden, want zo kun je het ook vertalen. En het is onopvallend. Nou, zo'n antwoord, dat gaf de fariseeën natuurlijk geen grond voor een aanklacht tegen hem. Dus ze zullen wel teleurgesteld zijn geweest door dit antwoord. Want het antwoord had geen enkele politieke lading. En op grond daarvan konden ze geen aanklacht formuleren. Nou, sommige bijbellezers, die ik dus al eerder noemde, die willen uit Lucas 17, vers 20 afleiden dat Gods rijk op aarde altijd onwaarneembaar zal blijven. Dat het nooit in zichtbare vorm in de wereld gevestigd zal worden. Dat het bestaat uit Gods leiding in de harten van gelovigen. En dat het rijk dus in feite samenvalt met de kerk of met de gemeente, met een hoofdletter. En ook dat onze enige verwachting gericht moet zijn op de hemel en niet op de aarde. Maar de vraag is, mogen wij zulke conclusies wel trekken? En om die vraag te beantwoorden, denk ik dat je in de eerste plaats zou kunnen nagaan wat Lucas nu schreef in Lucas 17, vers 20... In de oorspronkelijke Griekse tekst van zijn evangelie. Nou, als je de vertalingen erop naslaat, dan zeggen ze eigenlijk allemaal een beetje hetzelfde. Want in deze dia laat ik zien hoe heel veel Nederlandse bijbelvertalingen vers 20 van Lucas 17 hebben weergegeven. De Herziene Statenvertaling en de Telos-vertaling die zeggen dat het rijk van God niet op waarneembare wijze komt. De Oude Statenvertaling die zegt niet met uiterlijk gelaat. De Nieuwe Bijbelvertaling die heeft het rijk laat zich niet aanwijzen. In het boek daar staat niet zo dat u het kunt zien. De katholieke Willibrord-vertaling die zegt het rijk kunt ge niet waarnemen. En volgens de Canisius-vertaling zal Gods rijk komen zonder opzien te verwekken. En de NBG-vertaling uit 1951 die zegt het rijk van God komt niet zo dat het te berekenen is. Maar wat schreef Lucas nou echt? Nou, voor niet op waarneembare wijze staat in het Grieks van Lucas 17, vers 20, meta paratheresios. En als je dat letterlijk in het Nederlands zou willen weergeven, dan zou je moeten schrijven, het komt niet met waarneming of niet met opletten. Het werkwoord paratereo, wat dus verwant is met het woord wat hier in Lucas 17, vers 20 staat, dat komt in het Nieuwe Testament 7 keer voor. En op alle andere plaatsen waar het voorkomt, kun je het altijd vertalen met opletten. En in vele gevallen is het ook zo weergegeven. Ik zal dat in mijn volgende dia's laten zien. Op 4 plaatsen in de evangelie wordt verteld dat de tegenstanders van de Heer Jezus op hem letten. Ze zochten naar een gelegenheid om hem te kunnen aanklagen of te kunnen gevangen nemen. In Markus 3, vers 2, dat is eigenlijk de eerste tekst waar het werkwoord voorkomt, daar staat: en zij letten op hem of hij hem op de Sabbat zou genezen. Dat lees je ook in Lucas 6, vers 7. De fariseeën letten op hem of hij op de Sabbat zou genezen. En in Lucas 14, vers 1, daar staat: en het gebeurde toen hij op de Sabbat in een huis was gekomen, dat ze op hem letten wat hij deed, hè, of hij geen werk zou verrichten. Want als hij op Sabbat iets zou doen, een genezing of een werk, dan konden ze natuurlijk overal gaan rondbazuinen dat hij iemand was die de Sabbat schond en dat hij daarom wel een valse profeet moest zijn. En in de evangelie lees je natuurlijk vooral dat ze erop uit waren om de Heer van oproer te kunnen gaan beschuldigen. Want in Lucas 20, daar lees je, en om op hem te letten, zonden zij spionnen uit die zich voordeden alsof ze rechtvaardig waren, om hem op een woord te vatten, ten einde hem aan de overheid en het gezag van de stadhouder over te leveren. Dus in al deze vier teksten in de evangelie is het werkwoord vertaald met letten op iemand. Nou, in het boek Handelingen is het ook op één plaats op die manier vertaald. Want daar wordt verteld dat het stadsbestuur van Damascus op Paulus of op de stadspoorten lette. Want in Handelingen 9, vers 24, daar lees je: en ook bewaakten zij dag en nacht de poorten om hem, dus Paulus, te kunnen doden. Voor bewaakten staat er dan in het Grieks weer het werkwoord paratereo. Soldaten die letten dus op de poorten en die hielden in de gaten wie er de stad in en uit ging. En als Paulus dan zo'n poort zou passeren, dan zouden ze hem natuurlijk meteen in de kraag grijpen om hem te kunnen doden. Maar zoals we weten mislukte dat plan, omdat de discipelen Paulus in de nacht over de stadsmuur lieten zakken langs een touw naar beneden. Nou, de laatste tekst waarin ditzelfde Griekse woord nog voorkomt, dat is Galaten 4 vers 10. In dat vers schrijft Paulus aan de christenen in Galatië: u onderhoudt dagen en maanden, tijden en jaren. Maar hier zou je dat woord onderhouden ook best als opletten kunnen vertalen. Want Paulus die zei in feite: jullie letten op de kalender, jullie houden in de gaten of het alweer tijd is om een rustdag, een feest of een sabbatsjaar te gaan vieren. Dus ook daar zou je het best met letten op kunnen vertalen. Nou, als je dus zou moeten samenvatten hoe het werkwoord paratereo in de Bijbel wordt gebruikt, dan zou je kunnen zeggen: in 5 van de 7 teksten is de betekenis ongunstig. Het betekent dan opletten met het doel om iemand te kunnen vangen, gevangen te kunnen nemen of te kunnen doden. Wanneer de Heer Jezus dus antwoord geeft op een vraag van de fariseeën en tegen hen zegt: het Rijk van God komt niet met waarneming of niet met opletten, dan bedoelt hij blijkbaar door spionnen uit te sturen en door scherp op te letten, zullen jullie niet kunnen vaststellen dat het Rijk van God ergens gekomen is, zodat je het daar kan gaan bestrijden. Want ze hadden natuurlijk geen goede plannen met hem. En dat is een heel andere betekenis dan er meestal aan Lucas 17, vers 20 wordt gehecht. Nou, hoe zit het dan eigenlijk met het volgende vers, met Lucas 17, vers 21? Dat vers dat geeft dan antwoord op de vraag waar het Rijk van God zich dan bevindt of bevond op het moment dat die vraag aan Jezus werd gesteld. Nou, volgens de herziene Statenvertaling is het binnenin u. De oude Statenvertaling die zegt binnen u lieden. De Telos, de Willibrord en de Canisius vertalingen die zeggen midden onder u. De nieuwe Bijbelvertaling die zegt binnen uw bereik. Volgens het boek zou Jezus hebben gezegd het Rijk is waar ik ben. En de MBG-vertaling die zegt het Rijk is bij u. Dus dat loopt nogal uiteen. Nou, voor binnenin u staat er eigenlijk in vers 21 entos humon. En dat betekent letterlijk binnen van u. Maar dat is natuurlijk geen goed Nederlands. En hoe je die Griekse uitdrukking in het Nederlands zou moeten weergeven, dat is niet onmiddellijk duidelijk. Het woord entos, dat komt behalve in Lucas 17, vers 21, alleen nog maar voor in Matteüs 23, vers 26. En daar staat: reinig eerst de binnenkant van de drinkbeker en de schotel, zodat ook de buitenkant daarvan rein wordt. In die tekst staat dan de binnenkant entos tegenover de buitenkant ektos. Nou, als je even nadenkt over de vertaling van Lucas 17, vers 21, dan denk ik dat het toch niet zo heel moeilijk is aan welke vertaling je de voorkeur zou moeten geven. Want de Heer Jezus kan eigenlijk onmogelijk gezegd hebben tegen de Farizeeën: het Rijk van God is in jullie. Want hij sprak tegen mensen die hem haten, die zich verzetten tegen het Rijk van God. Dus binnenin u, als je tegen de Farizeeën hebt, dat lijkt mij een onmogelijke vertaling. En de vertalingen die dus zeggen in uw midden of midden onder u, wat ook een mogelijke vertaling is, dat is denk ik, die hebben het denk ik bij het rechte eind. Die vertaling ligt veel meer voor de hand. Het Rijk van God was gewoon in het midden van de vragenstellers, omdat de koning voor hun neus stond. De kanttekeningen van de Statenvertaling die merkten dat ook al op in 1637. En ik denk dat ze daar helemaal gelijk in hadden. Nou, we hebben nou gekeken naar wat er vooraf ging aan Lucas 17, vers 20 en 21... en ook een beetje gekeken naar wat er in die tekst staat. Maar we kunnen natuurlijk ook nog kijken naar wat de Heer Jezus op die verse liet volgen. Zei die in het vervolg van zijn betoog werkelijk dat Gods koninkrijk altijd onwaarneembaar zou blijven? Nou, als je even doorleest in Lucas 17, dan blijkt dat hij dat beslist niet zei. Dus het is altijd heel gevaarlijk om maar één tekst uit het verband te lichten. Want in vers 24, daar zegt de Heer Jezus dan: zoals de bliksem flitst van de ene plaats onder de hemel en naar de andere plaats onder de hemel ligt, zo zal ook de Zoon des Mensen zijn op zijn dag. Nou, een bliksemflits is beslist niet onzichtbaar of onwaarneembaar. Zowel de lichtsterkte als het geluid van de bliksem, die zijn behoorlijk overweldigend en die kunnen nauwelijks aan je aandacht ontsnappen. En als je het hele betoog van de Heer leest van begin tot eind in Lucas 17, dan ontdek je bovendien dat hij aankondigde dat zijn rijk zou komen in twee fasen. De Heer die vertelde dat niet aan de Farizeeën, maar wel aan zijn discipelen toen hij verder ging op de weg. Tijdens de eerste fase zou het rijk onopvallend zijn en niet waarneembaar of moeilijk waarneembaar, maar tijdens de tweede fase zou het openbaar worden, dat wil dus zeggen duidelijk zichtbaar zijn. Want in vers 22 van Lucas 17, daar spreekt de Heer over dagen waarin zijn discipelen niet zouden zien. Maar in vers 30 zegt hij dat de fase van het niet zien eens zal uitlopen op een dag waarop de Zoon des Mensen geopenbaard zal worden. Dus er is blijkbaar eerst een lange fase van het niet zien, maar uiteindelijk wordt de Zoon des Mensen openbaar, dus duidelijk zichtbaar, en dan verschijnt hij als de bliksem. En over diezelfde twee fasen, een fase van niet zien die gevolgd zal worden door een fase van zien, sprak de Heer Jezus ook bij een heleboel andere gelegenheden. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan een heel bekend hoofdstuk uit het Matteüs-evangelie, Matteüs 13, waarin die 7 of 8 gelijkenissen over het koninkrijk staan. Dan zegt de Heer Jezus dat hij die gelijkenissen uitspreekt omdat hij zijn onderwijs geeft over de geheimenissen, dat wil zeggen de verborgen gestalte van het koninkrijk. Tijdens de fase van die geheimenissen zou het rijk blijkbaar nog verborgen zijn en er ook heel anders uitzien dan in het Oude Testament was aangekondigd. Maar in datzelfde hoofdstuk, Matteüs 13, zegt de Heer Jezus ook dat het rijk uiteindelijk openbaar zal worden bij de voleinding van de eeuw, zoals hij dat noemt, op het tijdstip van de oogst. Dan zullen de rechtvaardigen stralen als de zon in het rijk van hun vader, zegt hij in Matteüs 13, vers 43. En dan zullen de onrechtvaardigen worden verzameld en in de vurige oven worden geworpen. Dat zegt hij in vers 49 en 50 van Matteüs 13. Dus ook in Matteüs 13 blijkt dat de Heer eigenlijk spreekt over twee opeenvolgende fasen van zijn rijk. Eerst een verborgen fase, een fase van geheimenissen, maar uiteindelijk zal het rijk bij de voleinding van de eeuw wel degelijk openbaar worden en zichtbaar worden. En als je ook de gesprekken van de Heer Jezus leest, die hij voerde met zijn discipelen, dan zie je eigenlijk diezelfde twee fasen. Want de Heer Jezus die zei tegen zijn discipelen, er is niemand die huis of broers of zusters of vader of moeder of vrouw of kinderen of akkers verlaten heeft omwille van mij en om het evangelie, of hij ontvangt honderdvoudig. Nu in deze tijd huizen en broeders en zusters en moeders en kinderen en akkers met vervolgingen en in de eeuw die komt het eeuwige leven. De Heer die sprak dus over het heden, het nu. Dat is de tijd waarin er sprake is van vervolgingen en van rampspoed. Maar hij sprak ook over de toekomstige eeuw, de tijd waarin het koninkrijk openbaar zal zijn geworden. In het tegenwoordige tijdperk is het koninkrijk van God nog verborgen. Maar in de toekomstige eeuw, dan zouden zijn discipelen, die nu nog vervolgd worden, worden gerehabiliteerd en dan zal hun recht worden gedaan. Nou, ik denk als je Bijbelteksten leest, waarin, zoals die ik net voorlas uit de evangelie, waarin gesproken wordt over deze eeuw en de toekomstige eeuw, dan moet je wel in de gaten hebben, want ik had daar wel eens discussies over met mensen op het dorp, dan moet je in de gaten hebben dat de Bijbel met het woord eeuw niet het oog heeft op een periode van 100 jaar. Een jaartelling die berust op eeuwen van 100 jaar, die kent de Bijbel helemaal niet. In de Bijbel werden data altijd gedateerd aan de zoveelste regeringsjaar van een bepaalde koning of zo. Maar je hebt in de Bijbel nooit dat er staat van in het jaar 420 voor Christus kwam die en die koning aan de macht. Dat kent de Bijbel niet. Dus eeuwen van 100 jaar, dat kent de Bijbel niet. In de Bijbel is het woord eeuw de aanduiding van een lange periode van onbekende duur. Het Hebreeuws heeft daarvoor het woord olam en het Grieks gebruikt het woord aion. Dat moet je eigenlijk wel weten als je teksten leest waarin over deze en de toekomstige eeuw wordt gesproken. Ik denk ook dat je moet beseffen dat de Bijbel het niet heeft over één toekomstige eeuw, maar dat er meer dan één toekomstige eeuw is. Want de apostel Paulus die spreekt in Efeze 2 vers 7 over de toekomstige eeuwen. En dan gebruikt hij dus een meervoud. In die toekomstige eeuwen, zegt Paulus, zal God de alles overtreffende rijkdom van zijn genade bewijzen. Er is dus meer dan één toekomstige eeuw. En toen Paulus dat schreef aan de Efeziërs, toen had hij vermoedelijk het oog op de duizendjarige binding van de Satan. Die zal plaatsvinden in de toekomstige eeuw. Maar die eeuw zal nog weer worden opgevolgd door een daaropvolgende eeuw, het tijdperk van de nieuwe hemel en de nieuwe aarde. De eerste toekomstige eeuw die wordt beschreven in Openbaring 20 en de tweede in Openbaring 21 en 22. Nou, de Bijbel die zegt ook dat er meerdere eeuwen achter ons liggen. En dan is het misschien wat moeilijker om na te gaan welke tijdperken daarmee bedoeld zijn. Maar ik denk dat het meest waarschijnlijke opvatting is dat je eerst een interval hebt tussen de schepping van de wereld en Adams val. Dan een tijdperk van vanaf Adams val tot aan de zondvloed. En daarna een tijdperk vanaf de zondvloed tot nu. Het huidige tijdperk zal duren tot aan de wederkomst. En de kruisiging en de opstanding van de Heer Jezus die vonden dus plaats in het midden van de tegenwoordige eeuw. Hij wil nou niet wisselen. Nou, als je dat in een schemaatje zou willen weergeven, dan zou het er ongeveer zo kunnen uitzien. Ik heb ook wat teksten in het schema gezet en je moet er thuis nog maar eens naar kijken, naar deze dia, en de teksten opzoeken die erin worden genoemd. Maar je ziet dan dat er waarschijnlijk 5 tijdperken zijn en dat het midden van de wereldgeschiedenis de kruis en de opstanding van Christus staan. Hij geeft het toch op. Ja. Nou, tijdens Bijbelkringen en in preken werd er dus heel dikwijls tegen mij gezegd. De Joden die waren aardsgezind. Zij keken uit naar een rijk van God op aarde. De Heer Jezus die keerde zich tegen zo'n vleeselijke toekomstverwachting. Van hem hebben we geleerd dat we moeten uitzien naar een leven bij God in de hemel. Maar ik denk dat dat een grove misvatting is en dat daarmee de Bijbelse waarheid niet helemaal recht wordt gedaan. Want ik denk dat we op grond van de Bijbel wel degelijk mogen uitzien naar de vestiging van het Koninkrijk van God op aarde. We mogen op grond van de schrift verwachten dat de schepping, hele schepping, zal worden hersteld en dat er nog een heerlijke toekomst voor de wereld is weggelegd. En als aan het eind van mijn verhaal, in het slot, wil ik dat in de volgende dia's ook nog even uit een aantal profetieën aantonen. Je zou bijvoorbeeld kunnen denken aan Jesaja 2 en Micha 4, dat is een hele bekende profetie. Daar lees je, het zal in het laatste der dagen geschieden dat de berg van het huis van de Heer vast zal staan als de hoogste van de bergen en dat hij verheven zal worden boven de heuvels en dat alle heidevolken er naartoe zullen stromen. Vele volken zullen gaan en zeggen, kom, laten we opgaan naar de berg van de Heer, naar het huis van de God van Jacob, dan zal hij ons onderwijzen aangaande zijn wegen en zullen we zijn paden bewandelen. De profetie die vervolgt dan, want uit Sion zal de wet uitgaan en het woord van de Heer uit Jeruzalem. Hij zal oordelen tussen de heidevolken en veel volken vonnissen en ze zullen hun zwaarden omsmeden tot ploegscharen en hun speren tot snoeimessen. Geen volk zal tegen andere volk het zwaard opheffen. Oorlog voeren zullen ze niet meer leren. Nou, is er ooit een tijd geweest waarin geen enkel volk nog wapentuig bezat, waarin er nergens meer soldaten of militairen waren en waarin er op de hele aarde geen enkele oorlog meer werd gevoerd? Ik denk niet dat we die vraag met ja kunnen beantwoorden, hoewel deze tekst in het gebouw van de VN op de muur staat, hebben ze het nog nooit weten te realiseren. Op dit moment worden er nog altijd miljarden gepompt in volstrekt nutteloze oorlogen. Maar volgens Jesaja en Micha zal er in de toekomst wel eens een tijd zijn waarin er op de hele wereld geen oorlog meer zal worden gevoerd. En waarin God zal recht spreken tussen de natiën en recht zal doen. In die tijd zal de Heer er dus voor zorgen dat er in de hele wereld recht wordt gedaan, omdat hij koning is geworden op de hele aarde. Een andere profetie waaraan je zou kunnen denken is Daniël 7. In Daniël 7 daar wordt gezegd: het koningschap en de heerschappij en de grootheid van de koninkrijken onder heel de hemel zullen gegeven worden aan het volk van de heilige van de Allerhoogste. Zijn koninkrijk zal een eeuwig koninkrijk zijn en alles wat heerschappij heeft zal hem eren en gehoorzamen. Het volk van de heilige van de Allerhoogste, het volk Israël, zal dus eens over de hele aarde gaan regeren onder leiding van haar Messias. En de glorie en de grootheid die nu nog berust bij de wereldmachten en de wereldleiders, die zullen dan, volgens Daniël 7, aan Gods volk worden gegeven. En ik denk dat wij zelf misschien in die regering ook een rol zullen spelen, want wij zullen als een lichaam aan ons hoofd verbonden zijn en dus een eenheid vormen met de Messias. Nou, een laatste tekst die ik wil noemen, die kun je vinden in het boek Zacharia. In het laatste hoofdstuk van de profetie van Zacharia, daar zegt de profeet: de Heere zal koning worden over heel de aarde. Op die dag zal de Heere de enige zijn en zijn naam de enige. Het zal geschieden dat al de overgeblevenen van alle heidevolken die tegen Jeruzalem zijn opgerukt, van jaar tot jaar zullen opgaan om zich neer te buigen voor de koning, de heer van de legermachten, en om het loofhuttefeest te vieren. Nou, ook dit is natuurlijk nog nooit gebeurd, hè? Dat de naam van de Heere de enige is op aarde en dat iedereen die naam zal eren en respecteren, dat hebben we nog nooit gezien. En we hebben natuurlijk ook nog nooit een tijd beleefd waarin alle volken jaarlijks een delegatie naar Jeruzalem zullen sturen om in Jeruzalem het loofhuttefeest te gaan vieren. Dat hebben we ook nog nooit meegemaakt. Maar die tijd die zal nog eens komen als het koninkrijk van God op aarde openbaar geworden is. Nou, bij die drie voorbeelden uit de Bijbelse profetie wil ik het dan laten. En de take-home message die ik zou willen meegeven vanmorgen, dat is eigenlijk de belangrijkste daarvan, is eigenlijk de eerste, dat de oorspronkelijke Hebreeuwse of Griekse tekst van de Bijbel, dat is het woord van God, maar een vertaling is niet altijd betrouwbaar, want vertalingen die weerspiegelen vaak een keuze van de vertalers en die keuze die kan gekleurd zijn of maar één kant van de oorspronkelijke betekenis weerspiegelen. Dus een Bijbelvertaling is niet altijd 100% betrouwbaar. En een tweede punt wat ik graag wou meegeven is dat natuurlijk mogen wij uitzien naar ons hemels lotsdeel, maar we mogen de Bijbelse toekomstverwachting voor de aarde niet ontkennen of vergeten. Want God zal de werken van zijn handen niet laten varen. En die zal dus ook de hele schepping herstellen en naar haar eindbestemming voeren. Daarbij wou ik het vanmorgen graag laten. En misschien kunnen we afsluiten met gebed. Vader in de hemel, we willen u danken dat we op grond van uw woord mogen weten dat de toestanden zoals die nu op aarde bestaan niet altijd zo zullen blijven. Dat u ook uw woord, de belofte in uw woord gestand zult doen en de schepping zal voeren naar haar eindbestemming. En dat er nog een heerlijke tijd in de toekomst te wachten is. Dat u recht zal doen op de hele aarde en dat de aarde vol zal worden met de kennis van u, zoals de wateren de bodem van de zee bedekken. We willen u ook danken dat u eens een einde zult maken aan al het geweld en alle onrecht wat er in de wereld heerst. En dat u recht zult doen en ook de verdrukten recht zult verschaffen. We willen u ook bidden voor alle mensen die op dit moment van huis en haard verdreven zijn. Die onder hele onzekere en gevaarlijke omstandigheden moeten verkeren. We willen u vragen of u bij hen wilt zijn, zich over hen wilt ontfermen. En ook of veel mensen, ook misschien juist dankzij hun ervaringen, u zullen mogen leren kennen en vertrouwen en liefhebben. We willen u ook vragen of u met ons wilt gaan als we zo meteen weer naar huis gaan. Wilt u ons behoeden op onze wegen en ons weer veilig bewaren in de komende week? Dat vragen we u in Jezus' naam. Amen.